Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee R.C. Boogaard voor ons zal voorgaan. Na deze dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie, fris of thee. En ik begreep van de koster, dat doen we aan de overkant in het park. Omdat het zo mooi weer is en dat scheelt hij weer stofzuigen. Dus van harte welkom in het park straks. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 31 mei om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee J. Koppelaar. Volgende week woensdag 10 juni is er een toerustingsavond voor het evangelisatiewerk. Dit alles zou de Heer willen in mijn leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, voor stichting De Hoop. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde is ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het orgel. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen, gezang 198, vers 1 en 3, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 80, het eerste en ook het elfde vers. Psalm 80, vers 1 en 11. Gemeente, deze morgen beleiden we ons geloof met de kerk van alle eeuwen, met zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. En aansluitend zingen we dan met elkaar Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Dus Psalm 97, vers 7, na de belijdenis van het geloof. En dan beleiden wij in antwoord op de vraag: wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Gemeente, bidden wij samen nu eerst om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Ja, heren, wat legt u ons zo aan het begin van deze dienst met de kerk van vele eeuwen een heerlijke belijdenis op de lippen. Geef, heren, dat we het vanuit de grond van ons hart ook op deze dag mee belijden. Het samen zeggen. De Heilige Geest ook mij gegeven. Om mij te troosten. Om mij te leiden. Om voor altijd bij mij te blijven. Heren, dat is toch uw eigen woord, uw eigen belofte, dat u toen al in de opperzaal beloofd heeft dat als de Heilige Geest komt, dat hij niet alleen bij ons zal zijn, maar dat hij ook in ons zal zijn. En zo zitten we hier vanmorgen ook verwachtingsvol. Deze tweede feestdag. Dat we naar de gewoonte van de kerk in de traditie opnieuw een dienst mogen hebben bij uw geopende woord. We danken u dat uw woord er is. Want dat is toch het middel waar uw geest zich van bedient. Om te troosten, te leiden. Om te laten weten dat u bij ons bent. Om ons in alle waarheid te leiden. Heren, doet u dat ook vanmorgen. Wilt u uw woord voor ons openleggen. Maar dan ook ons hart openen door die krachtige werking van uw Heilige Geest, zodat uw woord ook binnendringt en dat we het weten. Heer Jezus Christus, dat we het weten wie u bent. Dat we het weten, o Heilige Geest, wie u bent. En dat we de Vader kennen in zijn oneindige liefde, geopenbaard in het werk van de Heere Jezus Christus en in de uitstorting van de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat wij op deze dag u kennen en uit uw volheid leven. Heer, we danken u dat we hier weer samen mogen zijn bij uw woord en we bidden u om een rijke zegen. We bidden u dat de verkondiging ook op deze dag helder zal zijn voor de kinderen. We danken u dat ze er ook weer bij zijn vanmorgen. Even goed bidden we om uw zegen voor de ouderen, ook voor degenen die vandaag niet bij ons konden zijn in deze dienst, misschien vanwege ouderdom of ziekte of omdat er opgepast moest worden thuis op de allerkleinste. Heer, we bidden u, wilt u een zegen bereiden voor uw hele gemeente hier. Klein in getal, maar mag er veel geloof zijn, mag er ook diepte zijn. Mag er ook rijke groei zijn in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Want ja, daaraan kunnen we toch merken dat u werkt met uw geest als het licht hoe langer hoe meer in ons leven valt op het volbrachte, volkomen werk van uw Zoon. Dat wij leren leven in alle omstandigheden van ons leven om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus ons door het geloof ook toe te eigenen. Dat we in hem het volle heil ontvangen. Heer, we bidden u op deze dag opnieuw ook voor de kerk in de wereld. In het bijzonder daar waar de kerk het zwaar heeft. En misschien moeten we dan ook wel heel dicht bij huis blijven. Als we hier in ons land dan geen last hebben zozeer van vervolging en verdrukking. Maar dat wel de druk van de wereld en de zuigkracht van de wereld groot is. En we zien het, heren, om ons heen. En we zijn er misschien ook al wel aan gewend geraakt dat de meeste mensen om ons heen niet naar de kerk gaan. En dat de meeste mensen waar wij mee spreken de naam van de Heer Jezus niet anders kennen dan als een stopwoord. En dat de kerken gesloten worden, afgebroken worden, veranderen in een andere bestemming. Heren, we bidden u, wilt u ook hier in ons land en in het vrije Westen tot bloei brengen. Uw geest is toch nog altijd dezelfde. Net zo krachtig en machtig als 2000 jaar geleden, toen u dat hardnekkige en hardleerse volk Israël ook leerde buigen daar in die straten van Jeruzalem met een verslagen hart. Toen ze gingen vragen, wat moeten we doen? En toen u uw naam liet verkondigen, Heere Jezus, en ze daarin ondergedompeld zijn. Heren, 3000 tegelijk. En voor u speelt de getal geen rol. U bent de Almachtige, de Koning van deze wereld. Heren, zo bidden we ook voor de wereld die helemaal van u vervreemd is, die u niet kent, waar niet ooit een kerk geweest is, of waar uw naam al zo lang in de vergetelheid geraakt is. Heren, wilt u ook uit de heidenen, uit de blinde heidenen, zoals de psalm het zingt, uw erkenning tevoorschijn halen. Die erkenning van die ene naam die u onder de hemel tot zaligheid gaf, opdat uw koninkrijk komt. Heren, we bidden zo om een rijk gezegende dienst, dat we ook wat dat betreft voor ons staan in deze wereld worden toegerust. Als we het zojuist ook in de afkondiging horen dat er een toerustingsavond is. Heren, wilt u zo'n avond ook zegenen, een praktische toerusting en tegelijk ook, Heren, wilt u toch in het bijzonder ook wel de gewone verkondiging daarvoor gebruiken, om ons hart vol te maken van de liefde van de Heer Jezus Christus, en dat we dan ook door de liefde van de Heer Jezus Christus gedrongen worden en niet meer zwijgen kunnen. Heren, werkt u ook in dat opzicht vanmorgen in de verkondiging van het evangeliewoord, als het gaat over het machtige werk van de Heilige Geest, die niet alleen in grote getallen werkt en met een groot gedruis als van een geweldige wind, maar die vaak ook in de stilte, in het kleine, in het onaanzienlijke, door het zwakke heen wil werken. Heere, zegen ons zo samen. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we horen vanmorgen over het werk van de Heilige Geest vanuit het Oude Testament. We lezen een van de nachtgezichten van Zacharia uit hoofdstuk 4. We lezen heel hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 14. Zacharia 4, vers 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie en zie een kandelaar geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop 7 bijbehorende lampen, met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten, met 2 olijfbomen ernaast, en dan 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn Heere. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten, wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade, genade, zij hem. Het woord van de Heere kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft, want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel? Die 7 zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijftakken die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich laten weglopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn Heere. Daarop zei hij, dat zijn de 2 gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Tot hier dit nachtvisioen uit het woord van onze God. We gaan gemeente met elkaar zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 102. We zingen daar het 8e, het 10e en ook het 12e vers van. En intussen krijgt u dan de gelegenheid om uw gaven voor de Heere te geven. Hij zegene u en uw gaven. Gemeente, het woord van onze God komt vanmorgen naar ons toe vanuit het voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 4. En vanuit dit gedeelte lees ik nu alleen nog het zesde vers als kern van dit gedeelte. En dan het laatste stukje daarvan, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Ze zullen wel thuis zijn van vakantie. Kijk maar, want het licht brandt weer achter de ramen. Hij zal wel thuis zijn. Wie? De Heere. Hij is in zijn huis, want de lampen branden. Zo had de Heere het in het Oude Testament al aan Mozes opgedragen. Zo had hij het zelf aan Mozes bevolen. En Mozes had bij de inwijding van de tabernakel, had hij het zo gedaan zoals de Heer het ook had gezegd, zo had hij het uitgevoerd. Hij had een gouden kandelaar laten maken met 7 armen en op elke arm een lampje, zodat het heilige huis van de Heer helder verlicht zou zijn. God is het licht, dat verbeeldde die gouden kandelaar daar in het huis van de Heere. God woont te midden van zijn volk. Daar is hij thuis. En terwijl die lamp van God brandt in dat huis van de Heere, verlicht die lamp tegelijk ook niet alleen het huis, maar verlicht die lamp ook de dienaren die hem daar dienen in zijn huis. En zo verlicht door het licht van God wordt het volk van God ook opgeroepen om licht voor de volken te zijn. En dat beeld komt terug als de Heer Jezus eeuwen later in deze wereld verschijnt, de Zoon van God in deze wereld verschijnt en zegt, ik ben het licht der wereld. En dan tegelijk ook tegen zijn discipelen, tegen zijn kerk zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Ik verlicht jullie, zodat jullie licht voor de volken kunnen zijn. Het werk van God is niet te keren. Dat heb ik als thema boven de preek voor vanmorgen geschreven. Het werk van God is niet te keren. Het gaat in de eerste plaats over de olie van de geest. En in de tweede plaats over kleine dingen. Het werk van God is niet te keren. 2 gedachten, de olie van de geest en kleine dingen. Gemeente, weet u wat zo erg is? In de dagen van Zacharia is het licht uit. Dus, God is niet thuis. Hij is niet in zijn huis. Sterker nog, in de dagen van Zacharia is er niet eens een huis van God meer. En als het licht niet brandt, hoe moet het dan met zijn volk? Zonder het licht van God in hun leven? Hoe moet het dan met deze wereld, als het volk niet in staat is om het licht van God door te geven? Zou Zacharia zich dat soms ook hebben afgevraagd? Vraagt u zich dat wel eens af? Om maar met Israël te beginnen, ook vandaag, is God daar nog thuis? Als de hele wereld over dat volk struikelt, zou het met dat volk van God ooit goed komen? En nee, dat bedoel ik niet dat er eens een poosje geen oorlog is met Israël en om Israël heen. Maar dat je nou merkt dat God er woont en werkt en dat God daar zijn licht laat schijnen. Dat het licht van de Heere Jezus verschenen is daar en dat het wordt erkend door dat volk. Ja, op de Pinksterdag gebeurt er daar in Jeruzalem wel heel wat. Als er 3000 tegelijk tot het geloof in de Heer Jezus Christus worden gebracht. Maar als je nou vandaag gaat kijken, zoveel eeuwen verder, wat hoor je daar nog van? En hoe staat het ervoor met het huis van God in ons eigen land? Met het licht van God in ons land? Wij zitten hier samen, maar tel nou de lege plekken eens. En dan al die kerken, ook hier in de stad, die gesloten zijn, een andere bestemming hebben gekregen, afgebroken werden. Of net zo half leeg zijn als hier. En als christenen stappen we makkelijk nog wel eens de drempel over van een andere kerk, van een andere gemeente, maar lopen er niet net zoveel mensen de gemeente uit soms, als dat er binnenkomen, veel meer? Vraagt u zich dat wel eens af, is God nog thuis? Schijnt zijn licht nog in deze wereld? Verspreiden wij zijn licht? Ik? Gemeente, de situatie vandaag lijkt soms niet heel veel te verschillen van de situatie van daar en toen in de dagen van Zacharia. Ja, als we zo dat boek middenin lopen vanmorgen eigenlijk, dan zijn er inmiddels wel grote dingen gebeurd. Want Zacharia is met een deel van het volk teruggekeerd uit de ballingschap. En ze zijn verlost uit de onderdrukking in ballingschap. Ze zijn weer terug in het beloofde land van God. God is zijn volk niet vergeten. En ze zijn inmiddels ook begonnen met de herbouw van de tempel. Die tempel die bij de wegvoering in ballingschap compleet verwoest was, in brand gestoken was, plat gebrand. Er was geen steen op de andere steen gelaten. Maar inmiddels ligt de bouw stil van die tempel. De huizen van de Joden zelf, die kregen voorrang bij de herbouw. En ook ingewikkeld, er is heel veel tegenstand van de bewoners daar. De Samaritanen, die werken de bouw tegen. Het schiet niet meer op, dat huis van God, dat schijnt er maar niet te komen. En dan die vraag, Zacharia, wat ziet u? En dan, nota bene gemeente, ziet Zacharia een kandelaar. En dat kan niet anders zijn of Zacharia ziet die kandelaar met een diepe, warme herinnering aan die kandelaar van toen, die daar stond in het huis van God toen alles nog bestond. Het er nog was. En ziet hij dat ook met een diep verlangen in zijn hart. Stel je voor, gemeente, het licht is uit. God heeft geen huis meer, geen thuis meer. Iedereen is druk met zichzelf. En dan laat God een gouden kandelaar aan je zien. Teken van zijn aanwezigheid, van zijn licht, van zijn heil, van zijn glorie. Toch, ondanks alles. Als we even meekijken, gemeente, dan zien we dat er op die kandelaar een olievaatje zit. En daarbovenop zitten 7 lampen. Het is wat moeilijk om het helemaal te verbeelden voor onszelf. De kandelaar die lijkt er ook wat wonderlijk uit te zien. Het lijkt er een te zijn met 1 standaard in het midden. Dat is niet zo bijzonder natuurlijk. Met daarop een schaal, een olieschaal, oliereservoir. En daarbovenop 7 lampen die gevoed worden met buisjes, oliebuisjes. Dat is een beetje de vraag of elke kandelaar 7 buisjes heeft of al die 7 in totaal dan 7 buisjes. Maar in elk geval dat herhaalde getal 7, dat valt wel op, het getal van de overvloed. En minstens zo opvallend zijn die 2 olijfbomen, eentje links en eentje rechts, die door middel van 2 toevoerbuizen, 2 takken, het geheel van die kandelaar van olie voorzien. Dat is wat Zacharia ziet en wat hij dan ook voor onze ogen schetst als het ware. Hij beschrijft het plaatje, wat hij voor zich ziet, maar hij weet niet wat het betekent. En die betekenis die wordt hem gegeven. Om vervolgens ook weer door te geven aan Zerubabel, die als landvoogd de verantwoordelijkheid draagt voor de herbouw van de tempel, met een geweldig belangrijke lesgemeente voor ons vandaag. De uitleg die gaat opvallend genoeg niet over de details. Daar moeten wij ons vanmorgen dan ook maar niet op blind staren, als we het beeld van die kandelaar niet helemaal helder voor ons krijgen. Maar we moeten ons vanmorgen ook richten op de kern. En dat is de olie. Het gaat over de olie van de geest. Het gaat over wat God doet. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Gemeente, dat is het handelsmerk van de Heilige Geest, het handelsmerk van God. En dat is een les die wij ook in de kerk vandaag echt heel hard nodig hebben, telkens weer nodig hebben. En wat we ook nodig hebben om dat in ons persoonlijk leven te leren zien. Israël was toch ook niet door kracht of geweld of door enige menselijke inspanning uit Egypte verlost. Ze waren ook niet door financiële macht of militaire kracht of enige vorm van zelfvertrouwen verlost uit de ballingschap. Dat gebeurde alleen maar omdat God met zijn volk en voor zijn volk aan het werk was. En omdat God door zijn geest het hart van de farao veranderde. Omdat God door zijn geest in de ballingschap het hart van Darius omboog, van Kores. Zodat zij het volk van God niet langer konden vasthouden, maar ze moesten het laten gaan. Dat was het werk van God geweest. Trouwens, gebruikt de Heere daar ook de ballingschap niet voor? Om dat leven los van God, met zelfbedachte en zelfgemaakte goden waar Israël zo druk mee was, om dat te breken? Zoals de Heer ook vandaag in ons leven van alles kan laten gebeuren en kan gebruiken om ons tot de erkenning te brengen dat we het zelf niet kunnen. Wat? Nou ja, wat het woord van God zegt, zonder mij kun je niets. Dat is vernederend, hè, vindt u niet? Dan word je niet teruggeworpen op jezelf, maar dan word je geworpen op God. Want nee, gemeente, als je dat gaat leren, zonder mij kun je niets. En dat is niet om je dan in de gelatenheid te brengen of in een nare vorm van lijdelijkheid te brengen, waar je dan met een lang gezicht gaat zitten wachten, want ja, God moet het toch doen? Nee. Nee, om je te laten zien, om je tot dat inzicht te brengen wat Paulus later heeft ontdekt in zijn leven. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want God volbrengt zijn kracht in onze zwakte. Om je tot de verzuchting ook te brengen in je leven. Heere, het lukt mij niet. Ik kan het niet. Ik zie er als een berg tegenop. Ik weet niet hoe ik er overheen moet komen. Maar dat Hij je dan bij zijn woord brengt en dat Hij het je dan laat weten, dat is nou voor mij geen enkel probleem. We hebben het gelezen, gemeente. Die bergen. Die grote berg. Maar God zegt, ik maak die berg voor jou tot een vlakte. Alsof het geen berg geweest is ooit. Met andere woorden, ik los het voor je op. Ik ga zorgen dat die tempel er komt. Zerubabel zag het niet meer voor zich, Zacharia ook niet. Geweldige berg van tegenstand, van onmogelijkheid. Het hart van Israël dat zo hard was, nog altijd na de ballingschap even goed. Die Samaritanen die roet in het eten strooiden. Een geweldige berg van onmogelijkheden. En God zegt, die berg, ik maak het tot een vlakte. Ik ga het voor je oplossen. Ik ga ervoor zorgen dat die tempel er weer komt en dat mijn licht weer gaat schijnen. Voor jullie en tot heil voor de volken. Gemeente, dat is God. Hij zegt, ik doe het. Ik zend mijn zoon. Ik stort mijn geest uit op alle vlees. Ja, gemeente, als het over bergen gaat, hè. Dat is in de tekst al een beeld, een symbool natuurlijk. Van onmogelijkheden. Ik weet niet waar u inmiddels zelf aan zit te denken. Het kan natuurlijk voor je eigen leven zo zijn. Kan ik me niet voorstellen dat je zit te denken aan de tempelbouw. Maar misschien zit je wel bij je huwelijksperikelen. Kan het een berg zijn, ooit voor het aangezicht van God ja gezegd? En nu? Of misschien had jij het je voorgenomen om bij je studiegenoten te getuigen van de Heer Jezus Christus, omdat je hart er zo vol van is geworden. En je bent eraan begonnen en met een zekere moedeloosheid ontdek je dat ze er helemaal niet op zitten te wachten. Ja, soms luisteren ze vriendelijk, maar ja, dan is het leuk voor jou, maar ik heb er niks mee. Of u dacht op een bepaald moment, en nou ga ik breken met die zonde waar ik telkens weer in struikel. Ik breek ermee. En je zou een beter leven gaan leiden. Je nam het je met alle inspanning en ernst voor om dat te doen. Echt leven als een christen voor God, want die is het waard. En je bent een paar weken verder. Lukt het? Of valt het tegen? Kom je jezelf zo tegen? Ben je vastgelopen? En misschien ook wel ontmoedigd geraakt? Een berg is het geworden. Het lukt niet. Gemeente, mag ik je dan vragen met al die dingen die tot een berg uit kunnen groeien in ons leven. Mag ik je dan vragen vanmorgen, ben je door de knieën gegaan? Klein geworden voor God? Vouwde je handen al die zo geweldig leeg kunnen voelen? Teleurgesteld ook wel, ja dat ook, want het lukt mij niet en ik wilde het zo graag. En toen dat gebed op je lippen, och schoont gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, daar doe je nooit te vergeefs een beroep op. Niet door mijn kracht en niet door geweld dat ik veroorzaak, maar door de geest. Mijn geest, zegt de Heere, zal het geschieden. Daarom komt dat huis er. En dat is heel wonderlijk, gemeente. Vooruitziende blik van de profetie. Zerubabel die krijgt het te horen. Hij heeft het fundament van de tempel gelegd. Hij zal ook de sluitsteen. De allerlaatste steen die nog ingepast moet worden. Ook de sluitsteen zal door Zerubabel worden aangedragen. Dus met andere woorden, dat is binnen afzienbare tijd en het volk zal erbij staan te juichen. Genade, genade, zei hem. Dit werk is door Gods alvermogen, door de hand van de Heere alleen geschied. Ja, hoe lang gaat dat dan duren? Die vraag die zou je zomaar kunnen hebben. Het fundament dat ligt er nauwelijks. En dan heb je het al over de sluitsteen. Ja, maar hoe dan? Nou, we zitten ook in onze tweede gedachte, gemeente. Als het dan het werk van de Heilige Geest is, betekent dat dan voor mij stil maar, wacht maar, want alles wordt nieuw? Gaat het zo? En als er dan ook nog een Samaritaan naast je komt staan en die spot ermee met wat je doet en die zegt stop er maar mee, want waar jij mee bezig bent, dat wordt helemaal niks, daar komt niks van. En jij denkt intussen, heeft dat gebed van mij wel zin? Gemeente, hoe werkt de Heilige Geest? Ja, inderdaad, soms ontzettend opzienbarend.
Groots, met het geluid als van een geweldig gedreven wind, zichtbare vlammen, tenminste wat lijkt op vlammen, hoorbaar, zichtbaar, vreemde talen. En iedereen die heeft het erover, iedereen is verbaasd en spreekt ervan met elkaar, tegen elkaar. 3000 mensen op één dag, in één keer verlicht. Indrukwekkend, groots, machtig. Dit is echt. En je denkt wel eens, gebeurde dat maar vaker, toch? De gemeente, de geest werkt meestal, durf ik wel te zeggen, meestal in de stilte. In de stilte. Kijk nog eens even naar dat beeld van die kandelaar. Want je moet wel heel goed kijken en misschien ook wel een beetje luisteren. Om dat gestage stromen van de olie op te merken. Kleine dingen, zegt vers 10. Je gaat er zomaar aan voorbij, je kijkt er zomaar overheen. Je zou het toch zomaar over het hoofd kunnen zien. En als je het ziet, dan zou je jezelf je schouders erover op kunnen halen. Zo'n oude oma, die elke dag haar knieën buigt en bidt voor haar kleinkinderen dat ze de Heer Jezus mogen kennen. Heeft dat zin? Er gaat er inmiddels nog maar eentje naar de kerk, van alle 15. Heeft dat zin? Een gebedskring met 10 mensen die eens in de maand samenkomt om voor Israël te bidden dat ze de Heer Jezus als Messias leren kennen. Heeft dat zin? En jij wil graag wat bij je studiegenoten vertellen over de Heer Jezus, maar je weet nauwelijks de goede woorden ervoor te vinden. Je hoort jezelf praten als je het probeert uit te leggen, hè, over dat kruis en over de opstanding. En je kan er zelf met je gedachten niet bij dat het mogelijk is. Kun je dan niet veel beter dat overlaten aan zo'n welbespraakte, vlotte evangelist? Gemeente, we lopen even die bouwplaats weer op, hè, en dan zien we Zerubabel lopen. Wat heeft hij in zijn hand? Een tinnen gewicht. Een gewicht aan een touwtje. Ja, als je dat neer laat hangen, door dat gewicht weet je perfect of het recht is. Hè? Dat tinnen gewicht, dat is het waterpas van toen. Zerubabel die kijkt of alles een beetje recht is. En dan zeg je bij jezelf, is dat nou het werk van de Heilige Geest? Werkt de Heilige Geest zo door een man die daar wat rondloopt op de bouw met een waterpas? Ja, zegt de Heer, ik heb hem zien lopen. Ik heb het wel gezien hoor, mijn ogen zien alles op heel de aarde. Mijn ogen doorlopen de ganse aarde, die 7 ogen. Opnieuw 7. Het getal van de overvloed, God die alles ziet en alles weet, die ook Zerubabel dan met zijn waterpas ziet gaan. En ja, zeg het maar gerust, dat is iets heel kleins hè, wat hij doet. Maar zegt de Heere, veracht het niet. Ik ben er zelfs blij mee dat hij daar met zijn waterpas loopt. Want zo werk ik. Door mijn geest. In deze man. Zo is deze man door mij in dienst genomen. Zo is deze man dienstbaar in mijn koninkrijk. Dienstbaar voor mij. Kleine dingen, ja, dat is het. Maar gemeente, echt waar, ik denk dat is nou typisch het handelsmerk van de Heilige Geest. En ik zou vanmorgen haast zeggen, je moet zelf door de Geest klein gemaakt zijn. Om het zo te kunnen zien. Om het te kunnen zien. En om je zo vervolgens ook in dienst te laten nemen. Want dat doet de geestgemeente. Als die in zijn dienst neemt, dan word je geen grote man. Maar dan maakt hij je klein. Dan maakt hij je afhankelijk. Zodat je opziet naar God. En het van hem alleen verwacht. God kiest toch het dwaze van deze wereld uit. Om de wijzen te beschamen. Hij kiest toch het zwakke en het onaanzienlijke uit. Kleine mensen die kleine dingen doen. En God werkt toch door de dwaasheid van de prediking. Door wat woorden maakt die mensen zalig. Misschien wel door die dominee waarvan u soms zegt van nou ja, als die komt dan kan ik beter een andere preek thuis opzetten. Want dan kan ik beter luisteren. Gemeente, veracht het niet. Zo werkt de geest. Ja gemeente, ik kom uit bij de dwaasheid van de prediking. Omdat het visioen daar ook bij uitkomt. Die richting opgaat van die twee bomen, hè, links en rechts. Het is altijd een beetje een raadsel voor Zacharia. En als je goed kijkt, dan gaat het opnieuw over de olie die er doorheen stroomt. Die eruit stroomt. Dat zijn de twee zonen van de olie, staat er eigenlijk. Twee zonen van de olie. Gezalfden. Zelf gezalfd met de olie van de Heilige Geest, begiftigd met de Heilige Geest, bekwaam gemaakt door de Heilige Geest, door de Here die hen riep. Ze staan daar voor God. Maar dat doet het meest denken, gemeente, aan de stem van de profetie. God zalft zijn profeten met zijn geest. Hij geeft hun zijn woord. En terwijl ze spreken, werkt de Heilige Geest. Je ziet dat prachtig, prachtig in het vorige Bijbelboek bij de profeet Haggai. Als hij het woord van God spreekt, het woord spreekt, hè, dan luistert het volk naar Haggai, naar de stem van de profeet. En ze pakken vervolgens de tempelbouw weer op. En dan gaat inderdaad de een met een meetlat aan het werk. De ander bikt stenen. En de volgende pakt het waterpas erbij. Allemaal kleine dingen. En wat zit erachter? De stem van de profetie die mensen in beweging brengt. Prachtige gemeente. Want ja, je zou het er haast niet meer van verwachten. Maar toch werkt het zo. Daar waar het woord klinkt. Waar de olie van de Heilige Geest stroomt. Daar werkt de Heilige Geest. En zo komt die tempel daar steen voor steen. En zal het licht van God, zal God zelf er weer zijn. En weten wij het vandaag zeker, al zien we er misschien helemaal niks van. Of maar heel mondjesmaat hier en daar iets waarvan we zeggen, nou ja, dat is het dan toch misschien. Of, maar het moet wel veel groter worden. Maar Israël wordt zalig. En Israël wordt het licht voor de volken zoals God het bedoeld heeft. En zo zal het hele volk van God uit Jood en Heiden binnengaan. We hebben dat net zo prachtig gezongen met Psalm 102. Dat de tijd komt. En dat werd toen al gezongen en gezegd in de tempel. Dat de vorsten van de volken zullen toestromen naar het huis van God. Naar de Heere Jezus. Omdat God mensen roept en vult met zijn geest. En ze leert luisteren naar de woorden van de levende God. En dat is wat er op de Pinksterdag ook gebeurt. En zegt Petrus, laat deze woorden tot uw oren ingaan. En als er geluisterd wordt, wat heeft dat een geweldige uitwerking. Ja, ja wel twee kanten op, dat ook. Want ja, de een zegt inderdaad, wat een preek en wat een boodschap. En de ander die schuift het aan de kant wat er gebeurt als dronkenmans gepraat. Kleine dingen. Inderdaad, moet je ermee. Maar intussen werkt de geest. En wat een uitwerking. Petrus daar op de Pinksterdag vol van de Heilige Geest. En gemeente zegt vanmorgen nou niet, ja dominee, intussen noemt u wel een hele rij namen, hè. Haggai, Zacharia. Paulus is al langsgekomen. Petrus op de Pinksterdag. En ja, ik zou natuurlijk verder kunnen gaan, hè, als je de kerkgeschiedenis doorloopt, de naam kunnen noemen van Augustinus, van Luther. Maar ja, dat zijn wel allemaal van die grote jongens, hè, van die grote mannen in het Koninkrijk van God. En nou ik. En toen ik zo bezig was op gemeente met de voorbereiding van de preek, moest ik denken aan een verhaal, een voorbeeld van Spurgeon. En dan zeg je ook, ja, daar heb je er weer in, hè, wat een man die trok een hele kerk, grote kerk, een knotsgrote kerk vol met mensen. Nou ja, maar die, tegelijk, hè, zegt Spurgeon dan, die vertelt een verhaal over een heel eenvoudige zondagsschoolmeester. Een man zonder naam, die gewoon elke zondag heel trouw zijn werk doet voor de kinderen van de gemeente, een handjevol kinderen ook maar. Maar elke zondag is hij er weer en elke zondag vertelt hij die kleine kinderen weer over de Heer Jezus. En het zaad dat hij strooit, wortelt in het hart van één klein jongetje. En dat jongetje komt tot geloof, heeft de Heer Jezus lief. En dat ene kleine jongetje, waarvoor die ene zondagsschoolmeester dan voor gebruikt is, die wordt later dominee. En wordt tot zegen voor velen. Gemeente, soms ben je maar een hele kleine schakel. Maar in het verlengde van het werk dat God doet, voor hem van onschatbare betekenis. Kleine dingen, ja. Maar daarvan bedient de geest zich juist in deze wereld. En misschien vraag je het vanmorgen wel af, zou de Heer mij ook kunnen gebruiken? Ja, dan leg ik de vraag even bij je terug. Bent u een zoon of dochter van de olie? Wat ik bedoel, ben je door het geloof een lidmaat van Christus geworden, dan deel je in zijn zalving. Dan rust de Heilige Geest van Christus ook op jou. Nee, dan niet om op eigen kracht grote dingen te gaan doen. Veracht de kleine dingen niet. Dan wil hij gebruiken met wie jij bent. Om op jouw manier zijn naam te belijden. Hij roept je ertoe. Kleine mensen zoals jij en ik. Zoek het niet in het grote. Niet in de getallen. Soms is het maar die beker koud water, weet je nog. Of een woord op zijn tijd gesproken, wat net het goede woord bleek te zijn. Omdat de geest jou gebruikte. En nee, dat jouw naam dan niet in een kerkgeschiedenisboek terechtkomt, maar gewoon door iedereen vergeten wordt, dat doet er dan toch niet toe. Als zijn licht maar schijnt, door mij en door jou. En die grote schare er komt, die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, talen en naties. Met dat ene doel, wij samen met hen. Om hem voor eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen in aansluiting op de verkondiging uit Psalm 89, het eerste en ook het negende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dan ook het negende. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Lieve heren, aan het einde van deze dienst hebben we alle reden om uw grote, heerlijke naam te danken. U kwam weer tot ons met uw woord. En we weten het, dat zegt u zelf, waar u werkt met uw woord, daar wilt u ook zijn met uw Heilige Geest. En ja, soms van die hele grote dingen doen. En ja, als u een mens tot bekering brengt, als u een mens heiligt in een leven toegewijd aan u, dat is onvoorstelbaar groot. Het wordt in uw woord toch vergeleken met een, ja, met opnieuw geboren worden. En dat is groot. Een nieuwe schepping. Geweldig groot. En Heer, we bidden u, wilt u ons oog geven voor dat grootste wat u doet in kleine dingen. En door kleine dingen. En dat we dan ook zeker niet zullen denken dat we zelf groot moeten zijn om dienstbaar te kunnen zijn in uw koninkrijk. Maar dat uw geest juist ons wil leren zien op het kleine. Op het nederige. Op het verachten. Op de Heer Jezus Christus die ook die weg van vernedering ging. En zo klein, zo veracht geworden is. Wat heeft u grote dingen door hem gedaan? Wat heeft hij grote dingen gedaan? Opgenomen in uw dienst, de dood overwonnen, het leven aangebracht en nu zit hij aan de rechterhand in de troon naast u. Heren, we bidden u, geef dat wij door uw geest gebruikt worden, op welke manier u dat het meest past. Omdat wij daar dan beschikbaar voor zijn. Beschikbaar in uw dienst, voor uw koninkrijk, voor de eer van uw grote naam. Want uiteindelijk gaat het daarom in ons leven. En voor de hele wereld, dat straks die grote schare daar zal zijn. Die enorme menigte, ontelbaar veel mensen. En tegelijk, één voor één door u gekend. Maar een enorme menigte die ingaat in het koninkrijk van God. Heren, zegen uw woord. Laat het doorklinken in onze harten. Dat het meegaat ons leven in voor elke dag. Geef ons een goede dag. Wilt u bij ons zijn? Of we nu samen wat gaan ondernemen. Maar ook als we alleen zijn. En we dat misschien op een dag als vandaag wel extra ervaren. Wees met ons. Begeef en verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tot slot uit Psalm 132, het negende vers. 132, vers 9. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.